Fijn dat je luistert naar de 9e podcast van de Blauwe Barometer. Te gast is nieuwe Almeloer Aad Zoon. De techniek is in handen van Tobias. En mijn naam is Henk Kooi. Welkom Aad.
Ja, dankjewel.
We hebben elkaar vorige week toevallig ontmoet in de Grote Straat Noord. En je was in het gezelschap van Henk Lammers en Tom Weel. Wat bracht jullie daar?
Wij waren vanuit Paco Plumtrek, dat is de stichting van Henk en Tom en Karin, de vrouw van Henk. Ja, met z'n drieën vormen ze de stichting, zeg maar. En we waren een beetje aan het rondlopen om eens te kijken naar mogelijke locaties. Om daar iets voor elkaar te krijgen.
En was dat de eerste keer dat jullie op pad gingen om een locatie te vinden?
Voor mij wel. Voor mij wel. Henk die had me uitgenodigd en zei, heb je zin om mee te gaan? Dat komt omdat ik tegenwoordig met Henk samen in zijn atelier bij Kaliber zijn we samen gaan schilderen. Hij wilde een beetje een sparringpartner, medekunstenaar hebben. Zodat we elke week een dag in ieder geval aan het schilderen slaan. En toen zei hij op een gegeven moment, loop je even met ons mee, dan kunnen we even de stad doorlopen. En er kwamen ook een hoop mensen tegen, waaronder jou.
Ja, dat was echt een toevallige ontmoeting. En je vertelde me toen dat je oorspronkelijk uit Rotterdam kwam, hoe moet ik het zeggen. En hoe ben je dan in Almelo terechtgekomen?
Ja, dat is via een hele omweg hoor. Ik ben, toen ik 26 was, ben ik uit Rotterdam vertrokken. Dus ik heb mijn hele jeugd daar wel gewoond. En ik heb er ook gestudeerd. En na vele omzwervingen, een aantal wereldreizen met vrienden en later ook met mijn huidige vrouw en kind, hebben we dat nog eens dunnetjes overgedaan. Zijn we zonder geld teruggekomen naar Nederland. Helemaal met niks. En ik was toen een beetje gelieerd aan de transcendente meditatiebeweging. Mijn moeder die woonde op het hoofdkantoor in Laag-Soeren, op de Veluwe. En die zei, joh, ze gaan daar een Siddha-dorp bouwen. Is dat niks voor jou? Nou, toen wij terugkwamen was dat dorp er inmiddels. En dat was eigenlijk de enige plek waar ik heel makkelijk een woning kon krijgen. Dus zodoende zijn we in Lelystad gaan wonen vanuit Rotterdam. En daar hebben we een hele tijd gewoond hoor. 2,5 jaar geleden hebben we besloten om, we moesten ons huis verkopen. Omdat het was het hoogtepunt van de markt, dus je kon een goede winst pakken. En toen zeiden we tegen elkaar, nou weet je wat, we gaan gewoon in de buitengebieden wonen, zoals ze dat in de Randstad noemen. Punt 1 is het wat goedkoper om daar een huis te krijgen. Punt 2 is het gemoedelijker en vriendelijker en minder heftig dan in Lelystad. Want Lelystad is eigenlijk een soort buitenwijk van Amsterdam, zeg maar. En toen zijn we begonnen in Winschoten, we zijn naar Emmen geweest, naar Venlo, Winterswijk. Uiteindelijk in Almelo terechtgekomen. En op een of andere manier vonden we het gewoon een hele prettige sfeer hier. Op straat, gemoedelijk, gezellig, gewoon. Ook wel wat ik een beetje gewend ben uit Rotterdam eigenlijk. Hè. En er gebeurden altijd leuke dingen. Toen zijn we nog een keer teruggegaan. Toen zijn we in het Van de Valk Hotel gaan logeren. En elke keer weer kwamen we heel makkelijk met mensen in aanraking. Gewoon een gezellig praatje. Mensen zeiden gewoon dag op straat. Nou, dat was nieuw voor me. Nou, Lelystad, dat kan je niet voorstellen, dat verschil. En toen groeide langzaam het idee van, nou weet je wat, dan gaan we hier toch zoeken naar ons nieuwe huisje. Ik was wel bezig om het huis in Lelystad te verkopen, maar die prijs ging steeds verder omhoog. Dus ik, nou wacht nog even. En op het juiste moment toegeslagen. En met de winst daarvan zijn we hier naar de makelaar gegaan, Marijke. En die heeft geregeld dat we dit voor een goede prijs konden kopen.
Ja. Ben je trouwens naar de zogenaamde nieuwkomersdag geweest?
Ja,
die ieder jaar wordt georganiseerd?
Ja, ben ik naar geweest. Je bedoelt in het stadhuis?
Ja.
Ja, zijn we geweest. Hebben we ons laten informeren met alles wat hier mogelijk is. Wat er gebeurt aan cultuur. En ik ben natuurlijk geïnteresseerd in kunst, omdat ik zelf ook schilder. En Lydia die geeft trainingen in mindfulness. Dus die was ook geïnteresseerd in wat de mogelijkheden hier waren. Dus we zijn al die standjes langs gelopen om ons goed te informeren. Dat heeft wel geholpen, moet ik zeggen.
En als het goed is, heb je ook een soort rondleiding door de binnenstad gehad?
Ja, hebben we ook nog gehad. Ja.
Even terug naar hetgeen je eerder zei, transcendente meditatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het is een techniek van meditatie die in de jaren 60, 70, in de tijd van de hippies, erg bekend werd. En waarom werd dat bekend? Omdat de Beatles, die zijn toen naar India gegaan. En die kwamen daar in de ashram van Maharishi Mahesh Yogi terecht. Er zijn een heleboel nummers opgeschreven. Bijvoorbeeld Let It Be. Dat is puur dat is eigenlijk een TM-nummertje. Zo kan je dat zeggen, als je die teksten goed beluistert. En het is niet alleen een manier om tot rust te komen. Het is gewoon een manier om... om jezelf te ontwikkelen ook. Twee keer per dag 20 minuutjes mediteren. Dat was in het begin voldoende om toch hele nieuwe aspecten van jezelf te ontdekken tijdens die meditaties.
Dus als ik het omschrijf, dan zou het misschien zo kunnen zijn dat transcendente meditatie een soort oefening is waardoor je in een ontspannen staat terechtkomt. Alle ruis wegvaagt als het ware, de gedachten die door je hoofd gaan en dan tot nieuwe inzichten komt?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Je leert eigenlijk de ruis en de gedachten te zien voor wat ze zijn, zodat je ermee kan leven. En dan hebben ze een hulpmiddeltje ontwikkeld, dat heette dan een mantra. Dus als je geest is een soort, dat noemen ze monkey mind, die denkt aan 20 dingen tegelijk af en toe. En dan weer daaraan, en dan weer daaraan. Oh, morgen moet ik werken. Oh ja, ik moet nog in bad. Hé, maar het eten is nog niet klaar. Weet je wel, dat soort dingen. Of hele andere dingen, of angsten, of pijntjes, of noem maar op. Die leiden je af van wie je werkelijk bent. En dan kan je met zo'n mantra weer terug naar jezelf komen.
En hoe lang heb je dat gedaan, transcendente meditatie?
Vanaf mijn 16e, 17e, vanaf mijn hippietijd, zeg maar, tot ergens 10, 15 jaar geleden in Lelystad. Toen ben ik van de club afgeweken omdat ik het te veel een club vond worden. En toen ben ik andere manieren van meditatie gaan ontdekken. En mindfulness en het boeddhistische mediteren, dat vind ik eigenlijk nog concreter.
Kun je dat mensen aanbevelen, transcendente meditatie?
Ik kan het ze aanbevelen. Net zo goed als dat ik het zou aan kunnen bevelen om bijvoorbeeld volgens mindfulness principes te mediteren. Dat vind ik eigenlijk nog minder, het is helemaal niet zweverig juist, want je confronteert jezelf met al je eigen gedachten en de dingen waar je mee bezig bent.
Nou, zometeen vraag ik je wat je is opgevallen in Almelo toen je er de eerste keer kwam. En dan leg ik je ook nog 4 stellingen voor. Je luisterde naar Copacabana van Barry Manilow. En Aad Zoon zit tegenover mij in zijn gezellige woonkamer. En ik leg Aad als nieuwe Almeloer, om het zo maar eens te noemen, de eerste stelling voor. Aad, de verschillen tussen Rotterdam en Almelo zijn niet zo groot.
Ja, dat klopt. Daar ben ik het wel mee eens. Wat ik in Rotterdam gewend ben, en wat men ook wel over Rotterdammers weet, is dat ze het hart op de tong hebben, zeg maar. Vrij direct zijn. Soms komt het een beetje bot over, maar ze zijn wel voor het grootste gedeelte eerlijk. En dat vind ik hier in Almelo ook wel weer terug. Mensen zijn gemoedelijk, je kan een praatje maken, maar als je gekke dingen zegt, dan krijg je ook gelijk lik op stuk. En dat is goed voor de communicatie. Er is een grote saamhorigheid, vind ik. Die heb je in Rotterdam vanwege de havens, hè, veel havenarbeiders. Hier heb je veel textielarbeiders gehad. En dat merk je aan de stad. Dat zie je ook aan de indeling van de wijken en de soort wijken, de verschillen. En dat lijkt ook weer een beetje op Rotterdam. Dus ik, wat dat betreft voel ik me daar ook weer op mijn gemak hier.
Stelling 2. De afgelopen 2 jaar heb ik Almelo echt leren kennen en waarderen.
En ik heb het zeker leren waarderen, maar echt leren kennen weet ik nog niet. Want ik zal vast nog wel meer dingen gaan meemaken hier waar ik versteld van sta of juist niet. Maar ik vind het wel een hele fijne stad om te wonen.
Stelling 3. Als nieuwe inwoner moet je echt je plaatsje in Almelo veroveren.
Valt mee. Het heeft wel wat tijd nodig om je in te burgeren. Maar ik had heel goed contact gelijk met beide buren. Komen bij elkaar op de koffie. Als er wat gedaan moest worden met de verbouwing, dan hebben ze me geholpen. Hè, zonder te vragen, Nijberskap? Noberskap, ja sorry. De taal moet ik nog machtig worden. En dat viel me reuze mee.
En moet de aanpassing dan van twee kanten komen?
Ja, ik denk het wel. In die zin, kijk, ik wil me wel aanpassen aan de normen en waarden hier in Almelo. Daar heb ik ook geen moeite mee. Alleen, ik heb begrepen dat ik niet echt de taal hoef te leren of de accent me meester hoef te maken. Want de meesten die ik gesproken heb, die vinden mijn Rotterdamse accent wel grappig. Dus dan hou ik die er wel in.
Er zijn momenten, stelling 4, dat ik terug verlang naar Rotterdam.
Weinig. Als ik terug verlang, dan denk ik aan mooie ervaringen uit mijn jeugd. Ik heb er maar tot mijn 26e gewoond. Maar als ik er nu terugkom, ben ik blij dat ik in Almelo woon.
Welke dingen zijn je zoal in Almelo opgevallen?
De verscheidenheid aan mensen, de verscheidenheid aan huisjes, huizenbouw, de verschillende wijken, veel groen ertussen. Wel grappig dat er gewoon een kasteel vlak tegen het centrum aan ligt. Mooie oude gebouwen in het centrum nog. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel een beetje jammer wat je in de rest van Nederland ziet. Dat er in de jaren 60, 70 te veel mooie gebouwen tegen de grond zijn gegaan. En wat vierkante blokken voor terug zijn gekomen. Maar dat is op zich niet erg, want dat geeft wel een variatie in het straatbeeld.
Zijn er ook zaken die je de afgelopen 2 jaar in Almelo hebt gemist?
Nee, eigenlijk niet eerlijk gezegd. Nee. Als ik het vergelijk met mijn periode in Lelystad, sowieso niet. En ik ben nu gepensioneerd, dus dat is ook wel lekker. Ik hoef niet naar mijn werk elke dag. Dus het is gewoon een feestje om gewoon lekker op maandag uit te kunnen slapen, bijvoorbeeld. En ik geniet er eigenlijk volop van.
Als je nou een 30 seconden durend spotje over Almelo zou mogen of moeten inspreken, hoe zou dat dan luiden?
Een hele gezellige, leuke, cultureel geïnteresseerde stad. Cultureel geïnteresseerde mensen die hun best doen om elkaar ook nog te vermaken. En op een hele diverse manier. Er zijn heel veel clubs en heel veel groepjes mensen die samen iets ontwikkelen hier in Almelo. En dat vind ik echt heel goed, heel positief.
Nou, in een eerste gesprek in de Goordenstraat Noord heb je me ook verteld dat je een aantal beroepen hebt uitgeoefend. Daar wil ik het zo meteen over hebben. Je luisterde naar Disturbed met Sound of Silence. Aad Zoon, vanwaar dit eerste verzoeknummer?
Dat heeft me heel erg aangegrepen, dit nummer. Omdat een van mijn beste reisvrienden vanuit Rotterdam, waar ik de wereld mee ben rondgereisd, Ron. Die is helaas is die overleden, niet zo'n paar jaar geleden. En hij heeft euthanasie laten plegen, omdat het allemaal veel te ver ging. En dit hebben wij de avond voor dat hij dat ging doen, hebben we uitgebreid muziek gedraaid. En dit was eigenlijk het meest emotionele nummer wat naar voren kwam. Mijn vrouw Lydia was er ook bij, waardoor we met z'n drieën natuurlijk om elkaars nek hingen te janken. Vanwege het feit dat die dag daarna er niet meer zou zijn. Ja.
Je vertelde me dat je niet alleen in Nederland een beetje hebt rondgezworven. Hè, gezien de plaatsen die je hebt opgenoemd. Maar ook in het buitenland. Kun je er een paar noemen? En dan praat ik over beroepen die je zo her en der hebt uitgeoefend.
In het buitenland bedoel je?
Ja.
Ja.
Nou, of in Nederland.
Ja, nou, ik ben begonnen met een opleiding te volgen voor, in de psychiatrie. De, verpleegkunde B heette dat. Want ik wilde mensen helpen. Weet je wel, ja, jaren 60, 70. Nou, dat heb ik na een jaar wel afgeleerd. Want dat is, het was in een heel groot complex. Rozenburg in Den Haag. Met honderden mensen. Met ja, 60 chronische patiënten op een afdeling. En dan ben je als stagiaire dan ingezet. Dus dat was niet mijn richting. En toen ben ik sociale academie gaan doen daarna. In Rotterdam. En van daaruit is mijn interesse gewekt om onderwijs opperwerk te gaan volgen. Dus ik heb zelf mijn eigen leerspan moeten maken op de sociale academie. En ik vond, even daarna ben ik sociologie gaan studeren op de Erasmus in Rotterdam. Maar in het tweede jaar had ik het wel gezien. Punt 1 was ik al 5-6 jaar ouder dan de gemiddelde koorbal. En het beviel me niet zo. En ik kon als een van de weinigen toen een baan krijgen in Den Haag als onderwijsvormingswerker. En daar kwam ik in contact met ja, Surinaamse mensen, Hindoestaan. Ik werkte op scholen met 80% buitenlandse kinderen. En die wekte mijn interesse. Met name kwam ik een leraar tegen, een Hindoestaanse leraar. Die zei, joh, waarom ga je niet reizen, joh? Je bent nu nog jong genoeg. En je bent echt een type die de wereld in zou moeten. En, lekker naar India en zo. Dat zijn ook mijn roots, zei hij. En dadelijk ben je te oud en dan doe je het niet meer. Nou, toen ik de kans kreeg, inderdaad, ben ik op reis gegaan. Dan zijn we gewoon liftend door heel Europa en Griekenland terechtgekomen. Met 6000 gulden gespeld in mijn onderbroek. Want ik had niet eens tijd om traveler checks te kopen. En toen zijn we vanuit Athene een one-way ticket naar Bangkok gevlogen. En daar begon het Aziatische avontuur. Met die Ron en met nog een andere jongen die nou in Amerika woont. Een van mijn beste reisvrienden.
En je hebt toen een aantal landen aangedaan daar?
Ja, toen zijn we heel Azië, of nou heel Azië, toen zijn we dat hele stuk gaan bereizen. Dat was mijn eerste wereldreis.
En moet ik me dan landen voorstellen als Cambodja, Laos?
In zekere zin ook. Maar we zijn begonnen in Thailand. En ja, toen kwamen we als jonge avonturiers al gauw in de Gouden Driehoek terecht, waar al die opium vandaan komt. En dan zit je al op het drielandenpunt. Dus toen ben ik met een gids door al die drie landen heen getrokken naar al die heuvelstammen, die hill tribes. Moesten we in hun kleding, anders zouden we verdacht zijn. Want het is daar een heel link gebied, hè. De CIA zitten, de Thaise leger, het Burmeese leger en dan al die opiumjongens. Maar dat vonden wij spannend in die tijd. En ja, Maleisië zijn we daarna naartoe gegaan, Singapore, Java, Bali en weer terug naar Singapore en dan weer naar Sumatra. En want je moest steeds voor 2 maanden, kreeg je visum, dus dan moest je het land weer uit. Dus we reisden steeds van het ene land naar het andere land om lekker een jaar weg te kunnen blijven, zeg maar.
En hoe verzag je in je onderhoud tijdens de reis?
Nou, dat is wel grappig inderdaad. Op sommige plekken hadden ze bijvoorbeeld een menukaart nodig of een uithangbord voor een restaurantje wat ze net aan het bouwen waren. En dan kon ik er gauw mee helpen. En dan maakte ik een mooi uithangbord of de menukaart, allemaal nog met de hand in die tijd. En daar kregen we geen geld voor, maar wel kosten inwonen. En konden we in zo'n hutje slapen aan het strand en dan konden we elke dag gratis mee eten en drinken. En op die manier kwamen we op verschillende plekken terecht waar dat gevraagd werd van ons.
En hoe lang heeft dat reizen geduurd al met al?
Ja, we kwamen natuurlijk af en toe ook terug. Dat is vanaf 1982. En we zijn gestopt, om een heel lang verhaal kort te maken, in 1994. Dus in 12 jaar tijd hebben we verschillende grote reizen gemaakt.
Ja, en in hoeverre heeft al dat gereis, om het zo maar eens te noemen, ja, je leven als mens verrijkt?
Ja, dat is moeilijk uit te leggen, in die zin. Maar ja, je staat niet zo gauw ergens versteld van. We hebben allerlei dingen meegemaakt natuurlijk. Zware ziektes gehad. waaronder tyfus, dengue fever. Ja, maar dan ga je doorheen en je overleeft het en dan ben je blij dat je nog leeft. Je komt met allerlei soorten mensen in aanraking, dus je mensenkennis neemt wel toe. Daar heb ik wel heel veel aan gehad.
Wat is voor jou de gelukkigste periode geweest tijdens al dat reizen?
Indonesië vond ik echt heel erg geweldig in die tijd dan. En nu is het een beetje te toeristisch geworden. Want ik ben in mijn één na laatste reis ben ik met mijn huidige vrouw getrouwd in Bali. Op zijn Indonesisch nog. Hè? Twee, drie dagen lang met allerlei offers. Ergens in het oosten van Bali, dus waar geen toerist kwam. Met honderden dorpelingen eromheen die allemaal van die offers op de hoofd dragen. Naar apentempels geklommen, die moesten dan offers van ons aannemen, die apen en dat soort dingen. Maar dat huwelijk, dat was niet geldig in Nederland. Maar dat hebben we dunnetjes over gedaan toen in Lelystad later. Zijn we gewoon voor de wet getrouwd. Maar dat was een waanzinnige, fijne periode.
Ja. Dat Indonesië, dat is een enorm groot land.
Ja.
Hoe reisde je daar?
De eerste keer, dat was in 1982. Ja, toen was het nog echt onontgonnen gebied voor reizigers. Hoor. We konden zelfs liften in Java. Of heel goedkoop vervoer. Dat noemen ze daar Bimo's. Wat ze in Thailand tuk-tuks noemen. Weet je, van die kleine autootjes, driewieletjes. Of nog met fietstaxis zelfs. Dus de goedkoopste manier van reizen. En met de trein ook. Stukken met de trein gedaan. En met de boot natuurlijk van Java naar Bali en van Bali naar Lombok. En weer terug. En dat was gewoon een hele fijne manier van reizen. Low budget heette dat. Hè? We gaven zo min mogelijk geld uit.
En maakte je tijdens de reizen ook allerlei kunstwerken?
Ja, ik heb zeker veel geschilderd. En het zie je misschien ook nog wel hangen. Die meneer daar is uit India, uit Kerala. En aan de rechterkant, dat is een waterboy noemen ze dat. Die verkoopt water. Die zit op de hoek van een tempel. En onze zoon was toen ziek, dus wij verbleven tegenover die tempel. En ik zag dat jongetje elke dag. En die ben ik toen gewoon gaan naschetsen en daarna na gaan schilderen. En zo heb ik een stuk of 20 schilderijen gemaakt van Azië alleen al. Dat is ook een hele serie.
En heb je die schilderijen nog steeds?
Ik heb er 2 verkocht. En voor goed geld. Die hangen nu bij een miljonair in Bonaire. Daar ben ik ook door uitgenodigd later. En daar heb ik ook een tentoonstelling gehouden van die andere schilderijen. In een 5-sterren hotel met Amerikanen en zo. En die heb ik. En toen kreeg ik de tip van Kees Reuling. Dat is de broer van Maarten Reuling. En die is zelf kunsthandelaar. Joh, die zei: sommige van jouw schilderijen, het is wel aquarel, maar het is wel Rembrandt-kwaliteit. Hij zei: niet verkopen. Die 2 die je nu verkocht hebt, is oké. Ja, dat moet je niet meer verkopen. Wat je wel kan doen, is nieuw werk maken of opdrachten. Maar de kopieën ervan, hele mooie luxe kopieën ervan, kan je wel verkopen voor weinig geld. Hij zegt, je moet je origineel, als je een beetje beroemd wil worden, hou ze binnen. Anders moet je ze later gaan terugkopen. Nou, ik weet niet of dat precies waar is, maar ik geloofde daarin. Dus ik heb ze niet verkocht verder.
Nee, want je komt bij mij niet zo over als een materialistisch ingesteld persoon die uit is op winsten en dergelijke.
Nee, helemaal niet. Nee, ik ben eerder uit op ervaringen. Het verzamelen van leuke ervaringen in het leven vind ik belangrijker dan een hoop geld en bezittingen.
Ja, nou, zometeen vraag ik wat je nou allemaal doet in het atelier van Henk Lammers. Je luisterde naar The Simple Minds met New Gold Dream. Aad Zoon, vanwaar dit tweede verzoeknummer?
Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En het doet me ook herinneren aan de tijd ook dat ik reisde. En dat je dan cassettebandjes kon kopen in Singapore voor 1 Singapore dollar. Dat was toen een gulden, zeg maar. Dus dan kochten we eigenlijk een stuk of 10. En je had nog van die Walkmans, hè, in die tijd. Dus als je dan 60 uur in de slow train in India zat, dan kon je wel een koptelefoontje gebruiken om die tijd door te komen.
Ja. Henk Lammers heeft ook veel over de wereld gereisd en ook opgetreden.
Inderdaad.
In hoeverre heeft dat jullie onderlinge band verstevigd?
Ja, we hebben elkaar veel te vertellen. En we zijn ook op veel dezelfde plaatsen geweest. En ja, dan heb je daar herinneringen aan. En hij vanuit zijn straatoptredens met muziek. En ik met mijn opdrachten om kunst te maken onderweg en daar wat geld mee te verdienen.
Nu zijn jullie op zoek naar een onderkomen voor Paco Plumtrek. Ja. Waarover we in het begin van deze podcast hebben gehad. Lukt dat een beetje om een mooie locatie te vinden?
Dus wat mij betreft zijn we daar net mee bezig. Dus dan moeten we nog even kijken hoe dat allemaal uitpakt. Maar ja, dat laat ik ook verder liever aan Paco over. Ik zie mezelf nog als een leerling of stagiaire op dat vlak. Ik ken natuurlijk Almelo niet zo goed. Maar hij kent al die locaties. Dus laat het maar aan hem over. Dat komt helemaal goed.
Ja, want jullie zijn dan een klein beetje jezelf aan het oriënteren. Van wat zou de geschikte locaties kunnen zijn of worden?
Ja, precies. Want hij heeft natuurlijk zelf wel locaties gehad in het verleden. En niet alleen de kolkschool, maar ook de winkel op de grote straat. En hij wil wel een plek hebben om zijn ding te kunnen doen natuurlijk met de stichting.
Maar goed, aan iedere locatie hangt ook een prijskaartje qua huur.
Ja, dat zal een punt van aandacht zijn inderdaad. Ja.
Je schildert met Henk Lammers in zijn atelier. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Aad?
Dat is niet zo'n groot atelier, maar hij had het voornamelijk nodig om al zijn spullen op te slaan. En ook om weer lekker te kunnen gaan schilderen, daar heeft hij ook zin in, want hij heeft ook kunstacademie gedaan. En ik was bij hem thuis en we zaten een beetje te brainstormen over kunst en dat soort dingen. En hij had iets heel leuks, want hij heeft een dronken horoscoop, noemt hij dat. Dus voor elke dag van het jaar. He, dus 366 in een schrikkeljaar, heeft hij iets leuks opgeschreven met een klein tekeningetje erbij. Een spitsvondigheid of een uitdrukking die verzonnen werd. Ik heb er ook nog een paar verzonnen die hij heeft opgeschreven. En toen kwamen we op het idee van, joh, als we nou de leukste eruit halen en daar een schilderij van maken, dan kunnen we daar een soort serie van maken die in de kroegen in Almelo helemaal niet zou weerstaan. Of waar dan ook. En toen kwam ik zelf op mijn foute kroeg tegeltjes wijsheden of gezegdes.
En wat houden die in?
Ja, ja, ik ga niet te veel verraden, want ik wil ze wel in een kroeg tentoonstellen.
Of maar goed, je kunt misschien wel een voorbeeld geven.
Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, goede wijn behoeft geen krans, ken je die uitdrukking? Nou, dat heeft met wijn te maken. En dan kan je rustig in een kroeg hangen. En dan heb ik een fles wijn geschilderd met een krans eromheen. En er staat dan op foute wijn. Verder niks. En dan moet je eigenlijk zelf raden wat het gezegde daarachter is.
Aha. En daar wil je dus een hele serie van maken?
Ik heb er inmiddels al 10. Ja. Ja. En ik denk dat het met gemak een stuk of 30 kunnen worden. Ja. En Henk heeft er al een stuk of 15. En dan hebben we eigenlijk 2 delen. Dus de linkerkant van de kroeg en de rechterkant.
En het is de bedoeling dat iedere kroeg in Almelo dan zo'n tegeltje aanschaft?
Nou, dan weten we nog niet eens hoe we dat gaan doen. Maar we willen het wel in per kroeg op gaan hangen. Dat er een soort expositie is en wie weet ook muziek erbij. Of, weet je, maar zover zijn we nog niet hoor.
Wat is nou het belangrijkste van jullie schilderactiviteiten?
Ja, je bent gewoon samen creatief bezig. Soms praten we uren niet omdat je aandachtig aan het schilderen bent. Soms kom je op ideeën die je met elkaar kan uitwisselen. Dus je wordt er ook creatiever van in denken als je aan het schilderen bent.
En zijn jullie ook van plan om de werken die jullie maken en hebben gemaakt ergens tentoon te stellen in Almelo?
Ja, zeker weten, ja. Hij heeft natuurlijk zijn werken al, hè, vanuit het verleden, ook nog vanuit de kunstacademieperiode. Hij speelt natuurlijk ook muziek, dus die combinatie is heel goed. En ik heb bijvoorbeeld ja, die hele serie uit Azië, heel realistisch geschilderd. Maar ik heb ook nog een serie. Dat zijn 11 hele ingewikkelde pentekeningen. Dat moet je zien als een heel groot stripverhaal. Dus elk doek, dat is gewoon zwart-wit. Maar dat is een verhaal op zich. En dat is geïnspireerd door Belcampo, meneer uit Schönsveld uit Rijssen hier in de buurt. En dat is het verhaaltje De Driesprong. En ik heb het Willem de Tweede genoemd. Dat is een hoofdfiguur uit dat verhaaltje. En dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Dat heb ik geprobeerd weer te geven met beeld. En daar wil ik ook een tentoonstelling van houden.
Ja. Voordat ik je wat vraag over het culturele klimaat in Almelo, voor zover je dat de afgelopen 2 jaar hebt leren kennen. Eerst even terug naar het culturele klimaat in Rotterdam. A. Is er een cultureel leven in Rotterdam? Ja. En B. Hoe ziet dat eruit?
Nou, in mijn tijd was het al aardig ingevuld. De Kunsthal kent iedereen wel. Die was net nieuw. Die zat toen nog op de Westzeedijk, een begrip in Rotterdam. Je hebt natuurlijk Boijmans van Beuningen. Die is inmiddels uitgebreid met een enorm magazijn, zeg maar, wat tentoongesteld wordt naast het oorspronkelijke museum. En ja, er gebeurde heel veel op het gebied van bandjes. Je had Exit vroeger, dat was net zoiets als Paradiso in Rotterdam. Daar kwamen, gek genoeg, bands als U2 of de Sex Pistols. Die kwamen eerder naar Rotterdam om een try-out te doen. En als dat goed ging, dan gingen ze naar Paradiso in Amsterdam. Dus wij hebben daar hele bekende bands gezien, terwijl die nog niet bekend waren. Dus ja, dat was best wel cultureel ontwikkeld. Ja.
Ja. En Rotterdam staat toch bekend als de havenstad. Niet lullen, maar poetsen, zei Ernst Happel ooit. Klopt dat beeld een beetje?
Ja, steeds minder, denk ik. Steeds minder, maar dat was wel een hele tijd zo. Hè, dat de havenarbeider aan zich nog belangrijk was. Hè, dat er met mankracht gewerkt moest worden. Balen van 80 kilo op je rug. Dat is geen sinecure natuurlijk. Maar dit is allemaal gemechaniseerd op het ogenblik. Maar die mentaliteit is er nog wel. En ook die saamhorigheid in de wijken, die is er nog wel een beetje her en der.
Goed, ik ben woonachtig in Almelo, evenals jij. Ja. Kun jij aan mij vertellen waarom ik een bezoek zou moeten brengen aan Rotterdam tegenwoordig?
Omdat Rotterdam enorm ontwikkeld is qua stedenbouw, moderne architectuur. Ben je wel eens in de haven geweest? Ja? Nou ja, je kan nu met de Speedo, kan je voor een paar tientjes kan je de hele haven rondvaren. Nou, dan krijg je echt een begrip wat die haven inhoudt. Dat is echt majestueus. Dat is gigantisch.
De Alexanderhaven, daar ben ik wel eens geweest.
Alexanderhaven, ja. Nou, ik ben vlakbij de Koolhaven geboren. Dat is vlakbij de Parkhaven waar de Euromast staat. Dat, aan de Maas noemen wij dat. Ja. Dat is natuurlijk de Nieuwe Waterweg. Dus ik ben eigenlijk geboren op een eilandje. Dat heet Delfshaven. En daar ligt Oud-Delfshaven aan vast. Dat was vroeger de haven van Delft. Hè? Dat was ook onderdeel van Delft. Maar het is helemaal ingesloten in Rotterdam.
En moet je dan ook het water van de Maas kunnen ruiken om te weten hoe Rotterdam voelt?
Ja, absoluut. Ja, die lucht die vergeet ik nooit. Nu je het zegt, ruik ik hem gewoon. Een beetje stookolieluchtje. Een lichtelijk rioolluchtje lijkt het wel. Maar er zit ook wel een soort frissigheid in. Een beetje zeewaterlucht zit er ook nog in.
Ja, van Rotterdam maken we dan weer een sprongetje naar Almelo. De vraag is, heeft Almelo een cultureel leven?
Ja, Almelo heeft zeker een cultureel leven. En dat verbaasde me min of meer dat het zo uitgebreid was. In vergelijking met, nou ja, Lelystad. Er gebeurt hier heel veel, vind ik. Kan altijd nog beter natuurlijk. En de subsidies kunnen wat beter verdeeld worden. Laat maar niet hebben over Van der Valk. Het theaterhotel. Maar ik vind het een beetje eerlijkere verdeling van het geld zou wel op zijn plaats zijn in Almelo. Dat ook wat kleinere stichtingen die best grote dingen doen, daarvoor beloond mogen worden.
En hoe zou dat dan bereid kunnen worden? Dat het wat eerlijker wordt verdeeld, het geld?
Ja, dat men daar eens goed naar kijkt. Een goede culturele kaart aanlegt van wat gebeurt er nou precies op het ogenblik? Welke mensen bereiken ze? En wie krijgt wat voor geld daarvoor? Is dat wel eerlijk verdeeld? Dat kunnen ze zelf ook nog wel verzinnen, hoe dat zou moeten.
Nou, zometeen vraag ik over je ambities voor de komende jaren. Je luisterde naar Elton John en Brandy Carlisle met Who Believes in Angels, Aad Zoon. Geloof jij trouwens in engelen?
Ja, in die zin. Geloven, ja, je moet wel geloven zeggen als je het niet zeker weet. En of het nou de engelen zijn zoals ze door de bestaande religies worden afgebeeld, ook niet. Maar misschien zijn het wel cosmonauten. Die hier af en toe wat komen toevoegen aan de aarde of wat weghalen. Je weet het niet precies. Ik heb er veel over gelezen. Ik weet niet of het echt waar is.
Aadzoon, 2 jaar geleden ben je vanuit Rotterdam naar Almelo gekomen. Je bent dus eigenlijk een nieuwe Almelo, maar toch min of meer helemaal geassimileerd of geïntegreerd, of hoe je het ook wil noemen. Je hebt ontzettend veel gereisd over de hele wereld. Je hebt ontzettend veel beroepen uitgeoefend door de jaren heen. Ik kan me voorstellen dat je ondanks dat, of misschien dankzij al die ervaringen, nog wel wat ambitie hebt voor de komende jaren.
Ja, die heb ik wel. In die zin dat ik een heleboel ambities van vroeger al heb waargemaakt, naar mijn idee. Ik heb veel gereisd. Ik heb veel schilderkunst gemaakt en ook verkocht her en der, tentoonstellingen gehad. Ik heb goede banen gehad in het verleden, op scholen. Ik heb een beetje bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs in die tijd. Dat waren wel mijn ambities. Ik moet eerlijk zeggen, pensioen. Ja, AOW, want ik heb nauwelijks pensioen. Maar goed. Ik heb niet zulke goede bazen gehad de laatste tijd. Maar daar heb ik zelf wel iets voor geregeld. Dat ik tot het eind van mijn leven wel goed kan leven. Maar ik heb niet meer van die hoogstaande ambities.
Maar wat zou je dan toch nog willen verwezenlijken? Dat je zegt, nou, binnen nu in 10 jaar wil ik nog iets doen om mijn grenzen te verleggen of om nieuwe ervaringen op te doen.
Nou, ik wil wel het pad wat ik vroeger ben ingeslagen met kunst. Dat heb ik een tijdje niet kunnen doen, omdat je hebt een baan en een hypotheek en noem maar op. En een vrouw en kind. En dan is het moeilijk om kunstenaar te zijn. Nu heb ik daar veel meer tijd voor. Dus ik wil inderdaad wel verder met schilderen en in die verschillende stijlen die ik heb ontwikkeld. En ook tentoonstelling en ook een beetje verkopen, want dat is leuk.
We komen zo heel langzamerhand aan het einde van deze podcast. Wil je nog op een vraag terugkomen, Aad?
Terugkomen in die zin om nog wat meer te vertellen? Wat ik altijd wel een leuk ding vind, is dat ik aan de wieg heb gestaan van het elektrisch vervoer in Nederland.
Nou, daar maak je me heel nieuwsgierig mee.
Ja. Nou, toen ik net terugkwam van een grote wereldreis van een jaar, samen met Lydia en Michael, onze zoon, had ik helemaal geen werk, geen geld, niks. Kon ik in het Siddha-dorp terecht. Dat is zo'n dorp in Lelystad, waar ik begonnen ben. Ik heb daar wel in 7 verschillende andere huizen gewoond. En toen stapte er ineens een hele stevige Duitser binnen. Die zei, hij kon een beetje Nederlands. Wie zoekt er nog werk? Dus Lydia en ik, ja, nou, wij zoeken nog werk. We waren net 2 weken in Nederland. Hij zei, nou, dan moet je bij ons gaan werken. Wij gaan een fabriek hier neerzetten. We maken elektrische auto's en brommers. Voor het eerst in Nederland echt serieus. Ik zei, dat past helemaal bij mijn ambities voor een schoner milieu en minder uitlaatgassen. Want ik heb zelf niet eens een rijbewijs. Ik rij alleen mijn fiets. Toen zei hij, nou ga maar zitten. Bestel maar een bureautje bij IKEA. Zet het in elkaar. En jij bent de marketing manager. Nou, en de wonder boven wonder is dat gelukt. Toen heb ik een paar persberichten geschreven. Wereldwijd uitgestuurd. En die zijn geplaatst van de New York Times tot dat de Mexican Post, de burgemeester van Mexico heeft er zelfs een verkiezing op gewonnen, want die heeft bij ons, wilde die 5000 elektrische taxis bestellen, want de mensen vielen gewoon dood neer op straat in die tijd in Mexico, vanwege de smog. Die order is nooit doorgegaan, want je raadt het misschien al, die technologie is uiteindelijk onder de tafel verkocht aan Peugeot en Renault. Heb ik zelf aan meegewerkt. Ik moest dat etentje organiseren waar die grote heren aan zaten. En toen bleek achteraf dat de hele zaak werd opgeheven in Nederland. En dat die technologie in de ijskast is verdwenen. En zo ging dat in die tijd. Ja.
Dan komen we nu toe aan de laatste twee blauwe barometervragen, Aad. Wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien?
Nou, die idiote wapenwetloop die we in de jaren 60 en in de Koude Oorlogperiode al hebben meegemaakt, om die gewoon eens terug te dringen. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Als één kant meer wapens gaat creëren, dan gaat de andere kant het ook doen. En binnen no time is er een idioot die per ongeluk op zijn rode knop drukt. Wat in de Koude Oorlogperiode ook bijna gebeurd is. Hè? Maar goed, dat is dan weer een verhaal apart. Nou, dus ik sta daar niet zo achter over die 800 miljard voor wapens en dat soort dingen.
Als je tot slot iets mag zeggen tegen alle inwoners van Almelo, hè, van wie je er zelf onderhand eentje bent geworden, wat zou dat dan zijn?
Nou, blijf vooral jezelf. Lekker eerlijk en gezellig en Almeloos. Want dat trekt mij juist in Almelo aan. En ja, misschien dat we wat harder moeten optreden naar de overheden om wat subsidiecentjes te krijgen voor hele goede culturele bezigheden.
Aad Zoon, inmiddels Almeloer, ik wil je hartelijk bedanken dat je te gast wilde zijn in deze podcast van de Blauwe Barometer op Almelo 1.
Graag gedaan. Ik vond het een eer om deze podcast mee te mogen.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.